Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. 118 en daarvan vers 12. U zal worden voorgelezen Jesaja 61. Ik herhaal Jesaja 61. Ook wordt u voorgelezen artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 61. De geest des Heren Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude, verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden. En vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Dan lezen we uit de geloofsbelijdenis artikel 23. En dat gaat, er staat boven dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonde en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonde om Jezus Christus wil en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanige als wij zijn, zonder te roemen op iets van onszelf of op onze verdiensten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten we iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Och God, ga naar de hulp van uw geest. Mocht u mij op mijn paan ten leidsman strekken in het vierde vers. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. 119 vers 3 en 4. gemeente, jongens en meisjes, ouderen, vaders, moeders, mannen en vrouwen, ouderen in ons midden, luisteraars ook bij de livestream. Fijn, jonge mensen, dat jullie er weer zijn. En dat je samen met je ouders misschien hier weer in de kerk zit. Misschien ben je 18 jaar geworden vandaag. Ik ben 19 jaar. Misschien ben je nog 5 jaar. Iedereen in de kerk is welkom. En in de kerk heeft de Heer, bij wijze van spreken, maar één woord nodig om ons iets van de hemel te leren. Daar gebruikt de Heer de prediking voor en zijn woord. En door Gods geest krijgt dat woord in ons leven betekenis. En daarom is het goed dat we hier zijn en dat we ook bidden die komen en vragen of de Heer nu in ons jonge of in ons oude leven dat woord wil zegenen. Vanmiddag gaan we ook stilstaan bij de Heilige Geest, die dat woord dat God heeft gegeven in de Bijbel wil zegenen. Maar voordat we dat doen, ga ik eerst even iets zeggen over het hoofdstuk wat gelezen is, Jesaja 61. En dat lezen we natuurlijk met een bepaalde bedoeling. Want in dat hoofdstuk dan lezen we dat de geest des Heren, Heren is op mij. En Jesaja 61, dat is een messiaanse profetie. En daar vertelt ons de Bijbel dat die geest, de Heilige Geest, die is op de Heer Jezus. Zonder enige beperking. We lezen dat ook al in het begin van de Bijbel. Dat de Heilige Geest over Maria is gekomen, omdat dat heilige wat uit Maria geboren zou worden, Gods Zoon genaamd zou worden. En de Jezus heeft ook tijdens zijn omwandeling laten zien dat de Geest op hem was, zonder enige beperking. In zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. Want Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 11, dat hij Jezus is opgestaan door de Geest. En God de Heilige Geest heeft hem een verheerlijkt lichaam geschonken. Het lichaam van de heerlijkheid. Hij is God en mens in één persoon. En hij heeft dus, zit het opstanding, dat heerlijkheidslichaam ontvangen. En zo leeft hij aan de rechterhand van de Vader. En is hij daar om voor zijn kerk te bidden, die ook ter rechterhand Gods is, zegt Paulus. Rechterhand in de Bijbel. De Romeinen noemen dat ook de zwaardhand. En met die rechterhand hanteert hij een zwaard. Dat is het een boodschap van macht. Die ook ter rechterhand Gods is. Die aan de zwaardhand van Gods zit. Die dus macht heeft, almacht. En die rechterhand is ook de hand van de zegen. En zo ziet u dat het in de Bijbel, dat er beelden staan in de Bijbel, die ook zeker in toen de Bijbel werd geschreven, bepaalde gedachten opriepen. Gedachten die wij steeds weer opnieuw in herinnering brengen. Want de Jezus is een eeuwig koning, een almachtige koning, die zonder onderdaan niet zijn kan. En daarom zit hij dus aan de rechterhand Gods, in plaats van heerlijkheid. We hebben ook gelezen uit de geloofsbelijdenis. En ja, dat is belangrijk om die elke zondag klein stukje uit voor te lezen. Zodat we ook onze gereformeerde belijdenis en wat onze vaderen hebben geleerd en beleden niet vergeten. En als je dan artikel 23 leest, dan gaat het over de gerechtigheid van Christus. En dat is, als ik het heel eenvoudig zeg, dat is het toegangsbewijs voor de hemel. We komen alleen de hemel binnen op grond van de gerechtigheid van Christus. En iedereen die de hemel binnenkomt moet daaraan deel hebben. U voelt wel dat het heel belangrijk is. Dan staat er in artikel 23, leest u dat thuis van maar rustig na, een heel klein zinnetje, een stukje van een zinnetje. Wie hebben daar nou deel aan? Nou, belijden wij in onze gereformeerde belijdenis wanneer wij in hem geloven. Wanneer wij in hem, dat is Christus, geloven. Ja, dat zijn van die gouden zinnetjes in de belijdenis, waar je maar heel lang over na moet denken. En dan jezelf de vraag stellen in alle omstandigheden, doe ik dat nou ook? Wanneer wij in hem geloven. Geloven, dat is, ook in de Bijbel natuurlijk, een vaste grond, de dingen die men hoopt en het bewijs van zaken die we niet zien. Dat is een omschrijving van geloven. Geloven, dat is een ander woord voor vertrouwen. Ja, waar vertrouwt u op? Waar vertrouw ik? Als ik hier nog sta, waar zou ik nou op vertrouwen? Nou, op mijn stem natuurlijk. Want ja, ik moet natuurlijk een uur preken. Vertrouw je op je stem. En op je voorbereidingen, op je schets. En als ik zo meteen klaar ben, dan ga ik met de auto naar Hilversum. Dan vertrouw ik op die auto. En als ik iemand ontmoet, dan vertrouw ik er. En zo kan een mens overal op vertrouwen. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Het is niet goed als we iedereen gaan wantrouwen. En toch, kijk. Het kan zo zijn dat we daar alleen maar op vertrouwen. Ja, dat als we hier die preekstoel opkomen, dan denk ik, nou, we hebben goed voorbereid. De stem die functioneert goed. U bent er allemaal, ik ben blij om. Nou, dan kan ik een uurtje hier met u samen nadenken over de catechismus. Ja. De gemeente, dan zou er één ding gemist worden. Dat is nou net het allerbelangrijkste. Want vertrouwen, geloven, dat is wanneer wij in hem geloven, op hem vertrouwen. De Jezus. En dat zeggen we op een andere manier, dat is als we nou leven, als we nou sterven. Dat kan alleen als wij, wanneer wij in hem geloven en op hem vertrouwen. Dat dat nou de eerste, de hoogste en de belangrijkste plek inneemt in ons leven. Als we dominee zijn, ouderling, gemeentelid, in leven en sterven, wanneer wij op hem vertrouwen. En dan zegt u misschien, ja, wie zijn dan die mensen die op hem vertrouwen? Hoe is dat nou, als dat nou echt zo is, hè? Dat echte vertrouwen op de Heer Jezus. Het is natuurlijk niet altijd hetzelfde, maar ja, dat gaat altijd met schaamte gepaard. Want ik voel en ik merk in mezelf veel wantrouwen. En dat gaat ook, en dat is aan de andere kant is heel merkwaardig, dat gaat toch ook met vreugde gepaard. Gek is dat, hè? Dat dat nou door elkaar heen is. En dat je dat ook niet goed altijd allemaal uit elkaar kunt halen. En dan zegt de apostel Paulus, bedroefd en toch blij. Ja, bedroefd en toch blij. Bedroefd door jezelf en blij in God. Wanneer wij in hem geloven, en ik begrijp wel dat geloof is natuurlijk een geschenk, dat kunnen we zo gaan we horen uit zondag 20. Ik geloof dat het wordt ook beoefend, maar het komt op die beoefening aan. Hè. Stel dat ik nu een hartstilstand krijg en ik zou sterven, dat is heel ingrijpend. Er is maar één ding belangrijk. Wanneer wij in hem geloven. Dat is niet belangrijk. En dat moeten we nou allemaal hier aan deze zijde van het graf gaan leren. Gemeentelid, jongens en meisjes, vaders, moeders, dominees en ouderen, je moet niet alleen voor het eerst, maar ook iedere keer opnieuw. Wanneer wij in hem geloven. Misschien zegt u, dan gaat u zo meteen naar huis, maar ik geloof niet in de Heer. Wat moet u dan doen? Wat denk ik? Jongens, wat moeten jullie dan doen? Dan ga je zo meteen naar huis. Dan doe je handen samen. Heer, ik heb iets gehoord wat wel nodig is, wat ik niet heb. Wil u mij dat geven? Wanneer wij in hem geloven. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dat is ook buitengewoon belangrijk voor u en voor mij. En als u zegt van ja, in hem geloof ik, ik vertrouw nog op zoveel andere dingen. Dat kan. Dat is natuurlijk niet tot eer van God en ook vaak niet tot nut van uw ziel. En doet u het ook maar de Heer, wil u, wat u dan hebt geschonken, wil u dat dan vermeerderen of sterken? Wil u mij dat dan meer leren? Want de genade, dat is een school waarin je onderwijs krijgt. De heilige is ook een school, hè? De school van de enige troost. En als u dan... Stel dat u dan in de kerk zit en u denkt, ja, wanneer wij in hem geloven. Nou, zo is het. Weet u wat dan in uw hart is, hoop ik. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Met loof hem, vroeg en spa. Dan ontstaat de lofzang. Dat God nog goed is voor zulke slechte mensen. We gaan dat ook zien in zondag 20 van de Heidelbergen. We gaan die zondag eerst lezen. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een ware geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Nou, dit gaat dus over de Heilige Geest. En we staan dan eerst stil bij de persoon van de Heilige Geest. En in de tweede plaats bij dat werk van de Heilige Geest. Dus de persoon en het werk van de Heilige Geest. De persoon, dat is het eerste deel van het antwoord. En dan het werk, dat is het tweede gedeelte van het antwoord. Gemeente, we zijn dus aan het behandelen de 12 artikelen die we elke zondagmiddag horen en voorlezen. Ik hoop ook dat u daarnaar luistert. En dat u dan ook bij uzelf de vraag stelt, geloof ik dat nou ook? Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. En als u dan morgen op uw werk komt en u ontmoet een collega en zegt, wat heb je dan in de kerk gedaan? Nou, dat u dan eenvoudig, oprecht kunt vertellen waarom u hier zo graag komt. En waarom dat nou zo belangrijk is geworden in uw leven. En dat naar kerk gaan, dat dat toch wel ja, een hoogtepunt is in de week. We hebben er van Psalm 18 ook over gezongen. Die 12 artikelen worden dan voorgelezen, zodat we dat nooit zullen vergeten. Dat we die ook uit ons hoofd leren. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, dat de Heer zorgt. De Jezus die de grote verzoening tot stand heeft gebracht. En nu komen wij een heel nieuw onderwerp, en dat is de Heilige Geest. Er staat ook in de 12 artikel, ik geloof in de Heilige Geest. En dat gaat onze Heidelberger nu verder uitleggen, wat dat nu betekent. Wat de inhoud van dat geloof in de Heilige Geest is. Dus dat is al even opvallend, dat natuurlijk God, dus er staat maar één God. Dat is de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die God die heeft een wezen. Het staat ook in de Bijbel, staat in Spreuken bijvoorbeeld, raad en wezen zijn mijne. God heeft dus een wezen, God heeft een bestaan. Er staat maar één God. Dat is de enige waarachter God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat er een God is, dat beleiden de islamieten ook. En de joden ook trouwens. Maar er is nog wel een groot verschil tussen wat de islamieten en de joden beleiden en wat wij over God beleiden. En de God waarin wij geloven. Want de God van de islamieten, dat is eigenlijk geen God. En de God van de joden, ja, eigenlijk ook niet. Wat is dan de ware God? Nou, dat is de God. Eén wezen en in die God zijn drie personen. Dus God bestaat niet uit drie personen, dat is fout. Want dan zouden we zeggen, kijk, we hebben een boek en een ander boek, en nog een boek. En dan zou je zeggen, die drie boeken zijn dan, hè, maar het ene boek is weer anders dan het andere boek. Dus God bestaat niet uit drie personen, dat mogen wij niet zeggen. God bestaat in drie personen. En heel de Godheid is in al die drie personen. En we noemen hem God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En God de Vader is God, en God de Heilige Geest is God en God de Zoon is God. Niet meer of niet minder, maar ook alle drie God. En dus dat goddelijke wezen bestaat altijd in drie personen. Waarbij die drie personen dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, maar toch ook weer onderscheiden. Niet scheiden, dus het is niet apart, maar wel onderscheiden. En dat is nou heel erg belangrijk, want we komen dat nu tegen in de 12 artikelen. We komen het ook tegen in de doop. We worden dus gedoopt in de naam van de drie enige God. God is één en God is drie. En waarin zijn dan die drie? Hè? Waarin is God nou drie? Nou, niet in zijn wezen zijn die drie goddelijke wezens, maar er zijn drie goddelijke personen, of drie bestaanswijzen in God. Dat is een beetje een moeilijk begrip, persoon. En er is ook veel over nagedacht, ook door Calvijn en in de Heidelberger en in de belijdenis. En dat woord persoon, dat is een beetje moeilijk om dat helemaal precies te zeggen, maar wij geloven in de drie goddelijke personen. God de Vader, die er is van zichzelf. Dat is een verborgenheid. God is er. God is niet gemaakt. God is niet bedacht. Dat zeggen de atheïsten, die zeggen God is bedacht. En door verkeerde mensen en zo, maar God is er. En God is het altijd geweest. Het is niet een keer begonnen of zo. Maar God is er. God is er van zichzelf. God is er. Dus God de Vader is van zichzelf. En over God de Vader hebben we dus iets gehoord ook. Hè, dat hij de hemel en de aarde heeft geschapen. Dat hij zijn zoon heeft gezonden. En in de tweede plaats komen we dan God de Zoon tegen. Dat is de Heer Jezus. En die is door de Vader gegenereerd. Voortgebracht. God de Zoon is dus ook God. Hij is ook altijd eeuwig. En God de Vader is dus niet God de Zoon, het goddelijke krijgt de Zoon niet van de Vader, heeft hij. Maar de Zoon is wel een persoon. En dat heeft hij van zijn Vader ontvangen. Dat hij een persoon is. Het woord persoon, dat is wel heel belangrijk. Want kijk, je hebt dingen en personen. Dus de Bijbel is uiteindelijk Gods woord natuurlijk, maar het is ook een ding. Of dit glas, dat is een ding. En een ding kun je gebruiken. Maar als zo'n ding versleten in stukken is, gooi het weg. Dat snapt u? Met dingen hebben wij dus een andere relatie dan met personen. Personen, daar kun je van houden. Of daar kun je ook moeite mee hebben. En God is een persoon. En het is voor u en voor mij de vraag. Houden we nu, ik zeg het een beetje eenvoudig, zodat u het begrijpt. Hè? Houden we nu van God? Of hebben we moeite met God? De dichter van Psalm 116 zegt, God heb ik lief. En dat betekent dat hij een relatie heeft met God. En dat, daar zingt hij dan over en dat beleidt hij. En de Heer Jezus zegt, dit is het oordeel dat ik het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever dan het licht. Ze hebben liever niet dat ik er ben. Want hun werken, die houden niet van God. Dus er zijn in de wereld maar twee soorten mensen. Er zijn mensen die door genade van God houden. Er zijn andere mensen die niet van God houden. En dan mag u voor uzelf, dus niet voor iemand anders, maar mag u voor uzelf gaan onderzoeken waar u nou bij hoort. En dat het belangrijk onderzoek is, dat wil ik u ook even op uw hart binden. Want als u niet van God houdt, en dat blijft zo, dan zegt de Bijbel ons, dat legt in de Bijbel, dat dan uw leven op een verschrikkelijke manier zal eindigen. En dat moeten we natuurlijk tegen elkaar zeggen, want een prediker heeft de opdracht om de mensen te waarschuwen voor hun eeuwig verderf. En als je nou wel door God houdt, dat is genade. Dan gaat de Heer ook leren hoe genade werkt, komen we zo nog op. En dan komt u eenmaal aan in de eeuwige heerlijkheid. God de Vader, God de Zoon. Hoe komt het nou dat mensen waren? Dat komt door de Zoon. Daar heeft hij dat grote werk van de verlossing voor verricht. Kwam uit de hemel, de aarde, werd geboren. Aan de menselijke natuur aan, de incarnatie noemen we dat. Wandelde rond in deze aarde, is gestorven op het kruis van Golgotha, hij heeft daarvoor de zonde betaald. Is daarmee opgestaan naar de hemel gaan met zijn lichaam en werkt nu nog op de aarde. Vergaderd, gaan volgende week bij stilstaan en vergadert zijn gemeente. Vergaderd, beschermt en bewaart zijn kerk. De Zoon van God. En nu komen we bij de Heilige Geest en dan ziet u wel in het antwoord, en dat is al belangrijk, dat we beginnen bij de persoon van de Heilige Geest. Dat we ook weer bij bepaald worden dat de Heilige Geest een persoon is. Net als God de Vader, net als God de Zoon. En dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat dus de Heilige Geest vormt samen met God de Vader en God de Zoon de enige eeuwige God die wij aanbidden en dienen. Dus dat is wel even belangrijk, dat de Heilige Geest een persoon is. Waarom is dat nou belangrijk? Nou, we lezen bijvoorbeeld in de Bijbel dat de Heilige Geest is de geest der genade en der gebeden. Kijk, dit glas is een ding. En een ding kan mij niks leren. Door wat naar kijken. Maar een persoon kan mij wat leren. Een persoon kan een relatie aangaan. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij geloven en vasthouden dat hij een persoon is. Niet een soort kracht alleen, nee, een persoon. Een persoon die bedroefd kan worden. Een persoon ook die werkt, weet het baart. Dat kan allemaal omdat de Heilige Geest een persoon is. Dus dat is heel belangrijk. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De derde persoon, het goddelijke wezen. Die derde persoon die gaat uit. Een uitgang van de Heilige Geest. Zo heeft hij zijn staanswijze. Zo is hij persoon. Die gaat uit van God de Vader en God de Zoon. Laat ik het zo zeggen. Die representeert of die, ja, nou de Bijbel zegt, de Heilige Geest die verheerlijkt Christus, die zal mij verheerlijken. Dat is het werk van deze persoon. En dan staat hier in het antwoord dat hij tezamen met de Vader, de eerste persoon, en de Zoon, de tweede persoon, waarachtig en eeuwig God is. De Heilige Geest is een echt God. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Want de Heilige Geest, laat ik één aspect van zijn werk noemen, die maakt een dode zondaar levend. Ja, dat doet de Heilige Geest. De Jezus zegt het ook, de wind blaast waarin hij wil. Als dus een ieder die uit de Geest geboren is. Hoe moet je nou iets wat dood is, levend maken? Hoe dat? Dat kan ik niet. De knapste dokter kan dat niet. Dat kunnen mensen niet. De duivel kan dat ook niet. Paulus kan dat ook niet. Daar heb je God zelf voor nodig. En daarom is het ook belangrijk dat de Heilige Geest een waarachtige God is. Die dus wonderen doet. Het wonder van de levendmaking. Dus dat het een echte God is en dat hij dus dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Dat noemen we dan dat onweerstaanbare werk van Gods geest. En in de tweede plaats lezen we ook dat hij een eeuwig God is. U weet wel, de Joden noemen God de eeuwige. En dat woord eeuwige, dat betekent, in die zin, dus de Joden dat gebruiken, dus de Bijbel dat dan vooral gebruikt, dat de Heilige Geest van een hele andere orde is dan u en mij. Deze Bijbel is gemaakt. Mensen zijn geschapen. De Heilige Geest is niet geschapen. Is ook niet gemaakt. Hij is eeuwig. Hij staat dus, hij werkt wel in de schepping, maar hij staat wel boven de schepping. Hij is een almachtige geest. Hij is ook een eeuwige geest. Net als de Vader, net als de Zoon. En die doet dus dingen die ons verstand te boven gaan. Dat moeten we ook altijd bij de Heilige Geest goed begrijpen. Kijk, in de Bijbel kom je dus voorbeelden tegen van mensen die vroeger dood waren en die weer levend zijn geworden. Hoe kan dat? Hoe kan dat als je daarover nadenkt? Nou, kunnen we misschien een klein beetje, maar het hart pompt niet meer, die hersenen werken niet meer. En hoe is dan iemand toch weer levend geworden? Hoe kan dat nou? Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat is dus gebeurd, dat is een wonder noemen we dat. En wie is er nu in staat om wonderen te doen, echte wonderen? Kunt u niet, dat kan ik niet. We kunnen wel wonderlijk gedrag vertonen. Daar kom je heel veel tegen, wonderlijk gedrag. Vreemd gedrag ook. Maar dat heeft niks met wonderen te maken. Een wonder is dat er dingen gebeuren die volgens ons inzicht niet kunnen. En toch gebeuren. Nou, dat is nu dat God doet dingen die we niet begrijpen. Toch gebeuren. Een voorbeeld. Wel een mooi voorbeeld. Ik denk aan de apostel Paulus. Die was bezig om de volgeling van de Heer Jezus te vermoorden. En in de gevangenis te stoppen. Want hij had zo'n hekel aan de Heer Jezus. Zo'n hekel aan die discipelen van de Heer Jezus. Dat hij ze het liefst allemaal zou willen uitroeien. En dan doet God een wonder. Op de weg naar Damascus. En volgens, de volgende dag zit hij in de kerk. En later begint hij de Jezus te preken. En dat noemen we nou een wonder. En dat was zo'n groot wonder dat Petrus en Johannes tegen elkaar zeiden, nou, is het wel echt? Maar God had het gedaan, hè? De Heer Jezus had het gedaan, de Heilige Geest had het gedaan. Dan worden de doden levend. Dat kunnen wij, dat doet God de Heilige Geest. En die werkt in het zuizen van een zachte stilte. Nou, dat is nou even iets over. Het eerste over die persoon. En daar is die Heilige Geest, die waarachtig en eeuwig God. En dan gaan we naar de tweede plaats. En dat is wat hij nou doet, wat de Heilige Geest doet. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 119. En daarvan het 45ste vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Dat hemelheer is schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd. Zal elk geslacht het eind der eeuwen delen. En wat er verder volgt. Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Geest, de persoon van de Geest en nu het werk van de Geest. God de Vader en zijn werk, God de Zoon en zijn werk, God de Heilige Geest en zijn werk. Dan staat er een heleboel in de Bijbel over het werk van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld de totstandkoming van de Bijbel. Deze Bijbel is gemaakt door de Heilige Geest. En daarvoor heeft de Heilige Geest mensen, van Paulus en Petrus enzovoort, maar ze schrijven allemaal in opdracht van de Heilige Geest. En ze geven ook Gods woord, getrouw en onfeilbaar weer. De Heilige Geest was er ook bij toen de hemel en de aarde werden geschapen. De Geest rustte op de wateren, zweefde op water. De Heilige Geest zorgt ook voor dat in de natuur elk voorjaar weer alles opbloeit. Het is door zijn geest, dat kunnen we lezen in Psalm 104. En zo zien we dus dat de Heilige Geest werkzaam is in de natuur, in de heilsgeschiedenis, in het totstandkomen van de Bijbel. Maar hier in het antwoord gaat het in het bijzonder om het zaligmakende werk van Gods Geest. Het gaat over de enige troost. Welke betekenis nu de Heilige Geest heeft in het leven van Gods kinderen en van Gods kerk. En waarom ze de Heilige Geest lief hebben en nodig hebben. En dan zien we in het antwoord in de eerste plaats dat de Heilige Geest ook aan mij gegeven is. Dus wij ontvangen de Heilige Geest. Het is niet door geboorte, dan ontvangen we de levensgeest, de levensadem. Het is door wedergeboorte, ontvangen we de Heilige Geest. En dat is, dat begrijpt u wel, nodig op reis naar de eeuwigheid, dat u de Heilige Geest ontvangt. De apostel Paulus zegt dat ook in het grote hoofdstuk over de Heilige Geest in de Bijbel, dat is Romeinen 8. En dan schrijft Paulus aan die mensen in Rome, een klein gemeentje van 100 man ongeveer. Dan zegt hij, doch gijlieden zijt niet in het vlees, het is in de zonde, maar in de geest. Zo anders of daar immers de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt aan Christus niet toe, die hoort niet bij Christus. Maar die Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is levend om de gerechtigheid. En die de geest, degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. Dus indien de geest in u woont, aangezien de geest in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dus door zijn geest die in u woont. En dat noemen we hier met de Heidelberger. De geest wordt gegeven op de inwoning van de Heilige Geest. Nou, daar wil ik eerst wat over zeggen. Dat is wel belangrijk dat we daar dat goed helder hebben. Want door de zonde zijn wij vlees. Dat net van Paulus gehoord. Dat is zonde. En daar staan we God tegen. En wat is nu wedergeboorte? Wat is nu het nieuwe leven? Dan komt God met zijn woord bij ons. Maar dat leggen we naast ons neer en dan gaat de Heilige Geest het harde hart verbreken. Dan gaat hij de blinde ogen openen. En er staat iets heel moois in onze belijdenis daarover, hoe de Heilige Geest nu in het hart van zondaren en zondaressen komt wonen. Want ik heb u net gezegd, in die gereformeerde belijdenis, daar staan allemaal dingen in die we niet moeten vergeten, ook vandaag niet. En dan ga ik u daar ook een klein stukje uit voorlezen over die inwoning van de Heilige Geest. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 12. Het gaat over de wedergeboorte, de vernieuwing, de nieuwe schepping, de opwekking van de doden en levenmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. Welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, En ook niet door aanrading of op zulke manier van werken dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in onze macht is, wedergeboren wordt of niet wedergeboren, bekeerd wordt of niet wedergeboren, maar het gaat over die inwoningen, de geest die in het leven komt en dat, die, dat we dat deel aan krijgen en dat hij ons, hè, dat het ons geschonken wordt, hoe gaat dat dan wel? Maar het is een gans bovennatuurlijk dus. Dat kunnen we niet begrijpen. Zeer krachtig. Denk aan Paulus. Is de vijand, wordt je vriend. Zeer krachtig. En tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Terwijlke naar het getuigenis van de schrift in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Gemeente, dat is nou de inwoning van Gods geest. Ja, dan begint de Heer door zijn genade, komt hij binnen in een zondaarshart. Dat is het allergrootste wonder wat er kan gebeuren tussen wieg en graf. En daar gebruikt hij dus een woord voor. En dat doet de Heilige Geest. Bovennatuurlijk, zeer krachtig, zeer zoet. Tegelijk onbegrijpelijk, wonderlijk. U hoort wel, u voelt wel in onze blijdschap komen eigenlijk woorden tekort. Om dat grote wonder aan ons duidelijk te maken. En dat zeg ik nu even, omdat het voor ons allemaal van groot belang is. A, dat we erover nadenken. B, dat we daar ook om bidden, maar dat dat ook in ons leven mag gebeuren. En dat we van dood levend worden gemaakt. En dat die Heilige Geest, die persoon, die derde persoon, ons gegeven wordt. En Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 9, die door die Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En deze Geest, de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus u voelt wel, dat is erg belangrijk. En als we dan verder lezen in het antwoord, dat die Heilige Geest mij gegeven is, op dat, met welke bedoeling? En dan staan er drie dingen. In de eerste plaats, opdat hij mij door een waar geloof, Christus, en al zijn weldaden deelachtig maken. In de tweede plaats dat hij mij troostte. In de derde plaats dat hij bij mij eeuwig blijft. Nou, laat ik over al die drie dingen nou eens iets zeggen. Iets wat nuttig is, waar we over na mogen denken, waar we om bidden. Dus die Heilige Geest die gaat wonen. En dan staat er in het antwoord, dan gaat hij door een waar geloof Christus en zijn weldaden deelachtig maken. Dat is heel belangrijk, staat ook in de Bijbel, in het Evangelie van Johannes. Jezus zegt, de Heilige Geest, die zal mij verheerlijken. Nou, laten we dat nou eens heel eenvoudig en zo praktisch mogelijk benaderen. Christus en zijn weldaden deelachtig maken. Hoe denkt u dat dat is? Ik wil dat niet nodeloos oppervlakkig of weet ik veel, maar gewoon, hoe gaat dat, denkt u? U begrijpt allemaal wel, het is niet dat u op 's ochtends wakker wordt en denkt van ja, ik ben ook wel Christus en zijn weldaden deelachtig. En u weet ook wel genoeg uit de Bijbel dat u met dat grote geheim, dat grote wonder, niet geboren wordt. Een enkele uitzondering natuurlijk, Johannes de Doper, maar daar worden we niet mee geboren. Hoe dan? Nou, ik hoop een kind kan bijna begrijpen. Zo eenvoudig is dat. Als je nou iets heel belangrijks nodig hebt. Wat zou dan het eerste zijn wat vader en moeder doen in het leven van kinderen? Bijvoorbeeld bij de winterdag heb je een warme jas nodig. Ja? Weet je wat vader en moeder aan die kinderen zeggen? Joh, het wordt koud. En als je zonder jas naar buiten gaat, dan word je verkouden. Dus je hebt zo'n jas nodig. Snapt u? Zo is het nou ook geestelijk. Als de Heilige Geest begint te werken, dat noemen we ontdekkend werk, dan laat hij zien wie we eigenlijk zijn. Dan valt er licht over ons leven. En dan moeten we wel bekeerd worden, maar dan zijn wij zelf onbekeerd. En is zonde ontzettend erg, alleen niet de zonde van iemand anders, maar de zonde van mezelf. En als de Heilige Geest dus Christus in zijn weldaad deelachtig gaat maken, dan begint hij niet zomaar ergens halverwege. Dan begint hij gewoon bij het begin. En dan laat hij zien dat ik, persoonlijk, een redder nodig heb. Omdat ik midden in de ellende lig. En gemeente, dat noemen we dan ontdekking. Dat noemen we dat God een mens stilzet. En dat is nu, ja, nodig tot zaligheid. Laat ik het nog anders zeggen. Als u geen honger heeft, dan kunt u bij de bakker van de etalage wel kijken, maar die zegt, u loopt daaraan voorbij. En wat doet nu de Heilige Geest? Die maakt een mens eerst hongerig en dorstig. En dat moeten we natuurlijk gewoon tegen elkaar zeggen, en ook als we elkaar luisteren en de Bijbel lezen enzovoort. Kennen we nou iets van dat ontdekkende, dat overtuigende werk van Gods Geest? En dat we zondaar zijn geworden voor God. Ik zeg niet hoe diep, ik zeg ook niet hoeveel, maar dat is wel nodig, hè? En u begrijpt natuurlijk ook wel dat als dat begint, dan zeg je niet, oh, wat is er toch fijn. Nee. Het is net als je bij de dokter komt en je denkt dat u gezond bent. En dan zegt de dokter, ja, we hebben een foto gemaakt of een onderzoek gedaan. En, ja meneer, het is toch heel erg met u. Oh. En dan schrikt u enorm. Begrijpt u dat? Ben je ook wel zo geschrokken toen u in de kerk zat? Jullie wel geschrokken, jongen. Want dat is wat de Heilige Geest gewoon eerst doet. Hè. Als hij Christus deelachtig maakt, gaat hij eerst aan ons duidelijk maken dat we Christus nodig hebben. En we hebben hem nodig voor het eerst en opnieuw, omdat wij dus niet iemand anders, maar dat ik persoonlijk een zondig mens ben. En gemeente, dat gaat best een beetje diep. En dat kan best eens een poosje aanhouden. Dan loop je eigenlijk een beetje, het een wat langer, de ander wat korter, als je de Bijbel zo wat doorleest. En wat dieper, de ander wat minder diep. Maar dan loop je toch een beetje als een ongelukkig mens over de wereld. En dat zijn toch belangrijke, en dat zijn ook wel. En als je iemand ontmoet, hè, die om de overtuiging leeft, die zit niet te kijken naar andere mensen van die en die. Nee, heb je geen behoefte aan. Ware overtuiging, helemaal geen behoefte om je met anderen te bemoeien. Want die ander, die, hè, ja. Dan ben je alleen maar druk met uzelf, met uw nood. Wat moeten wij doen? Niet wat moeten zij doen, nee, wat moeten wij doen? En dat, het een dat langer dan, dat wordt dan verdiept. En dan wordt, dat u God kwijt bent, wordt waar. Uw gezondigheid wordt waar. En wordt dat voor u persoonlijk waar? Word je soms nachts schreeuwend wakker? Griep op het keyboard.
zouden ook gered kunnen worden. Ja, maar de Heer Jezus is toch een zondaar gekomen? Ja, dat is wel waar. Alleen je weet niet hoe je moet komen. Hoe moet dat nou? Kijk, en je bent de dokter en je bent heel ziek. En dan zegt de dokter, ja, we hebben fijne geneesmiddelen in Londen en in Amerika. Geweldig. En dan zeg je toch, maar hoe kom je er nou? Snap je toch wel? Het feit dat er hele mooie geneesmiddelen, dat er hele knappe dokters zijn, daarmee bent u nog niet klaar. Nee, dan gaat u daarna zoeken. En dan komt het tweede, hè? Christus deelachtig. Hoe gaat dat nou? We moeten natuurlijk niet allerlei schema's in de Bijbel hebben, maar toch, hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat nou in de praktijk? Hoe krijgt dan die persoon van de Heer Jezus betekenis? Gaan we even terug naar het voorbeeld bij die dokter met die medicijnen. Weet u, die dokter die zegt, ja meneer, u hebt longkanker. En nu hebben we daar, dat is in Amerika, daar hebben we daar dit middeltje voor. Dat is hier in Nederland niet beschikbaar, maar we hebben daar dit middel voor. En het is een heel goed middel. En heel veel mensen hebben er al baat bij gehad. Wat zeg u dan? Zeg u dan tegen de dokter, nou ik hoop dat het er komt en dat het misschien... Nee, dan wilt u graag wat van dat middel weten. Ga naar huis, ga internet zoeken, dan toet je die naam in en dan denk je, oeh, het is taart, hoeveel het kost en wanneer ik zou krijgen. Dan krijgt u daar belangstelling voor. Snapt u een voorbeeld? Zo is het ook in het geestelijke. En dan loopt u in ellende over de wereld. En dan kom je in de kerk. En stelt de dominee daar wat van en zo. En dan gaat hij ook vertellen van de zaligmaker. En dat hij gewillig is. En dat hij de schoonst is van alle mensenkinderen. Dat hij naar Bartimeus heeft geluisterd en Zacheus. Dat hij werd geboren in de kribbe van Bethlehem. En dat hij rondwandelde deze wereld. En dat hij zei, deze ontvang zondaars en eet met hen. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En... Oh, dat is niet zo verkeerd. Is dat echt waar? Is dat echt waar? Bijna niet begrijpen. En dan krijg je een groot verlangen. Waarna? Dat hij nou ook jou zalig maken zou worden. En dan kom ik bij dat oprechte geloof. Want het is niet alleen de geest der ontdekking, het is ook de geest des geloofs. En het geloof, dat kunnen we vergelijken met ogen die zien en oren die horen. En wat is nu de essentie van het ware geloof, gemeente jong oud, onthoud dat, hè? Dat het nog voor het vlees. Dat ik nou heel persoonlijk dat ene middel die zalig maken mag leren kennen. Want geloof, dat weet u, is een kennis en vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij. Maar ook mij. Luther die zegt, geloof dat is iets van bezittelijke voornaam hoor. En dan zegt Jezus dat in het Johannes Evangelie dat zoveel het aangenomen hebben. En dat er momenten zijn in ons leven. Net als bij verkering, weet je wel, jongen, mij krijg verkering. En dan mogen ze elkaar voor het eerst omhelzen. Vergeet je nog niet. En dan gaan ze laten trouwen. En dan leven ze samen. Wat is nou geloof? Het wordt wel het omhelzen van de Jezus Christus. Samen hem mag leven. Zo kunt u het lezen in het Hooglied. Zulke is mijn liefste oog en dochter van Jeruzalem. Ja. Johannes, de discipel, heeft verteld hoe dat is begonnen in zijn leven. En geloven, het was omtrent de 10e uur. En Petrus heeft verteld hoe dat weer opnieuw werd bevestigd in zijn leven toen, na de opstand, toen heeft hij gezegd, Simon, heb jij mij lief? Waarom vroeg hij dat? Dat wist hij toch al wel, want had al 3 jaar daarvoor had hij dat al laten zien, dat hij de Heer lief heeft. Ja, maar het meeste verlogen, dus toen wilde Jezus dat nog graag een keer horen. Ja, u weet alle dingen. U weet dat ik u voor het eerst verdiel. En zo worden dan mensen hier eens kinderen op die zalig maken deelachtig. Door het werk van de geest en door de oefening van het zaligmakende geloof. En dat zaligmakende geloof heeft ook een vrucht. Want dan komt er het leven van de gehoorzaamheid. God die zei wel tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap. Toen heeft Abraham dat geloofd. Want door het geloof, hè, heeft hij die woorden ernstig genomen. Dus nu wordt hij ark gaan bouwen. En vervolgens is Abraham dus op stap gegaan naar dat land dat God hem wijzen zou. En toen kwam dat nieuwe leven in hem openbaar. En hij zegt onze belijdenis, alle mensen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, daarvoor moeten wij naar het voorbeeld der apostelen het goede hopen en spreken. Gemeente, ik heb dit wat uitvoeriger gedaan, omdat dit zo heel belangrijk is. En we onszelf daar ook op zouden onderzoeken. Want allen die straks in de hemel komen, hè, hebben hier op aarde geleerd waar we vandaan kwamen. En dat is een diepe nood en ellendigheid. Wie hun zaligmaker is, moest die door het geloof hebben omhelst. Voor het eerst en opnieuw. En ook hoe ze daarna en ook vanaf dat begin dat leven van de gehoorzaamheid, weliswaar niet volmaakt, maar toch in beginsel zijn gaan leven. Nou, dat wil ik gewoon even onderwijzen. Nou zegt u misschien, dominee, dat ken ik nou niet. Ja, dat is natuurlijk heel erg. He, dat nou niet nodig is in uw leven. Wat moet u dan doen? Ben ik mee begonnen, gaan we ook mee eindigen, naar huis gaan. Mijn handen vouwen, zei heren. Heb ik het in uw huis gehoord? Gaat het in de Bijbel lezen? Wilt u mij die geest ook schenken? Dan hoop ik niet dat u na 2 dagen ophoudt, maar dat u volhoudt. Gewoon volhouden. En dan zal u moeten volhouden tot aan het einde van het leven. Hou maar vol. Maar God blijft toch een verrassend God. En een wonder doet God. Misschien zegt u, ik blijf het toch moeilijk vinden. Nou, lees dan veel in de Bijbel en in onze belijdenis. En laat u door goed onderwijs onderwijzen. Misschien mag u daar ook iets van kennen. Dat nou de Heilige Geest u Christus deelachtig heeft gemaakt. Dan heb u maar even laten. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Loof het vroeg en spaar. De wereld hoort en ken mijn gangen. Volg mijn gangen met amen, amen, na, amen. Slotzang, gemeente, is het versje van de kinderen voor de school, Psalm 74, en daarvan het 16e vers. De dag is uw, ook vormde gij de nacht, gij schiep het licht de zon met gloed en stralen, door u is daar het gesteld in juiste palen, elk jaarseizoen
hebt gij tot stand gebracht. Op 74 vers 16. Namens de kerken delen we u nog mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor de diaconiekerk en schuldenlegging. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor helpende handen. Morgenavond wordt door de commissie thuishulp een jaarlijkse toerustingsavond georganiseerd. Iedereen is daarbij welkom. De avond wordt gehouden in de zaal van onze kerk. De inloop is vanaf 19:30 en de lezing begint om 19:45. Komende woensdagavond wordt om 19:30 een meditatie gehouden. Dinsdag 24 mei wordt in onze kerk de gemeenteavond gehouden over de zending. Marlies Tervoorde zal wat vertellen en laten zien over haar werk in Guinea. De inloop is om 19:30 en het programma begint om 19:45. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. Tevens herinneren we nog even aan de cursus huwelijkstoerusting. Er zijn nog wat plaatsen over en we roepen jonge mensen, maar ook ouderen die gehuwd zijn, op om hierin aan deel te nemen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.